Hey, Story 32 vanavond. En we gaan opnieuw verder met Marcus, hoofdstuk 10. En laten we het samen lezen voor we terug de draad opnemen waar we vorige maal gestopt zijn. Na die intensieve overdenking over huwelijk en echtscheiding. Waar ik eigenlijk wat we overdacht hebben niet zoveel meer wil op terugkomen. Maar wel de praktische kant en wat het tot ons wil zeggen in het evangelie van Marcus nog even willen voor de aandacht brengen, voor we verder gaan met wat we nu gaan lezen. Marcus hoofdstuk 10, vers 13 om te beginnen. En zij brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. De discipelen echter bestraften hen. Toen Jezus echter dit zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zij bestraffen tot hen, laat de kinderen bij mij komen, verhindert ze niet. Want van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. En hij nam ze in zijn armen, legde ze handen op hen en zegende hen. En toen hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op hem toe. En hij viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één God. De geboden kent u. U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot hem, meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Jezus nu keek hem aan en had hem lief en hij zei tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg mij. Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen. En terwijl Jezus rondkeek, zei hij tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het koninkrijk van God binnengaan? De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Zij echter stonden nog meer versteld en zeiden tot elkaar, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alles is mogelijk bij God. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus zei, voorwaar ik zeg u, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten, terwille van mij en terwille van het evangelie, die niet honderdvoudig ontvangt nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen en de toekomstige eeuw leven. Velen echter zullen de laatste zijn en de laatsten de eerste. Nu om terug de draad terug op te nemen, even het overzicht van het gedeelte wat we beschouwen in het Marcus-evangelie, het grote middenblok. De evangelie naar Marcus is verdeeld in drie grote blokken. Het eerste blok is Jezus, machtige daden en woorden. Het is een nieuwe exodus die de Heer tot stand brengt. En zo was het bij de eerste exodus ook. Gods machtige daden zorgden ervoor dat Gods volk uitgeleid werd en op weg ging. Een lange weg die leidde tot in het beloofde land en het doel was Jeruzalem. En zo is het ook met het Marcus-evangelie. Het grote middenblok is de weg van de nieuwe exodus die loopt van Galilea naar Jeruzalem. En die nieuwe weg die wordt afgebakend, heb ik de vorige maal nog eens uitgelegd, door twee genezingen van blinden. En dat moet je zo voor je ogen zien. Opent met de genezing van een blinde man in twee keer en het eindigt met de genezing van de blinde Bartimeus. Inderdaad. En wat is het grote onderwerp op deze reis? Jezus, die tot driemaal toe gaat vertellen dat hij gaat lijden en verworpen worden, dat hij zal sterven. Drie lijdensaankondigingen. En die drie lijdensaankondigingen die worden telkens gevolgd door een reactie van de discipelen. We hebben al de eerste gedaan. De tweede hebben we al gedaan. Telkenmale vinden we dat ze het niet begrijpen. En dan gaat de Heer Jezus onderwijs geven. En nu zitten we in het middenblok van die weg. de middelste van die drie aankondigingen, waarna die tweede leidersaankondiging, vinden we het grootste blok aan onderwijs in het Markusevangelie. 5 blokken, waarvan ik gezegd heb, nadat de Heer Jezus verheerlijkt is op de berg, was zacht de stem vanuit de hemel, deze is mijn veelgeliefde zoon, hoort hem. Ja. Net zoals bij de eerste Exodus is er ook een nieuwe Sinaï-openbaring. En dan wordt de wet niet gegeven, maar zegt de stem uit de hemel, hoort hem. Ja. Dus die nieuwe Torah, om het zo te zeggen, nieuwe heerlijke onderwijs, vinden we eigenlijk in die 5 blokjes, vanaf 9 vers 38 tot 10 vers 31. En de vorige maal hebben we nagedacht over onderwijs aangaande echtscheiding. Vanavond gaan we stilstaan bij ingaan in het koninkrijk en zijn als een kind, en ingaan in het koninkrijk en rijkdom. En daarmee wordt dit blok eigenlijk afgerond. Nu, ik had de vorige maal gezegd, of al aangekondigd aan het begin, dat ik wat dat de overdenking betrof over echtscheiding niet helemaal rond zou geraken. Dus wil ik daar ook even de draad terug oppikken. Want die 5 blokjes onderwijs, die geven ons eigenlijk praktische situaties, naar aanleiding van de gebeurtenissen, dingen die de Heer Jezus met de discipelen meemaakt, waarin dat de Heer Jezus hen gaat onderwijzen wat dan nu het karakter is van cruciform discipelschap. Bij de eerste leidersaankondiging had de Heer Jezus aangekondigd, ja, dat de weg die hij zou moeten gaan, de weg van het kruis, dat ook zijn discipelen die zouden moeten gaan. Ook zij zouden moeten zichzelf verloochenen en een kruis opnemen. En daar, na die eerste leidersaankondiging, was dat aangekondigd als een algemeen principe. Maar nu vanaf die tweede leidersaankondiging hebben we gezien met elkaar dat de Heer Jezus aan de hand van een aantal situaties zijn discipelen gaat onderwijzen wat nu precies het karakter is van cruciform discipelschap. En ik heb er nu speciaal bij gezet, wat zijn de elementaire kenmerken van cruciform discipelschap in gemeenschap? Waarom heb ik erbij gezet in gemeenschap? Wel, het onderwijs dat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft, heeft voornamelijk betrekking op het discipel zijn binnen een gemeenschap van discipelen. Ja, het gaat niet over uw persoonlijke leven, nee, het gaat over uw houding naar de ander toe. En we hebben al gezien dat enkele van die elementaire kenmerken zijn het dienaar zijn van allen. Dus je ziet al, het is naar de ander toegericht. De allerkleinste verwelkomen hebben we al gezien. De ander niet uitsluiten. Niemand in val brengen. En de onderlinge vrede bewaren. En dat waren de dingen waar we over nagedacht hebben voor het seizoen. En we zijn nu na het seizoen begonnen met na te denken over onderwijs aangaande echtscheiding. Nu, dat deze kenmerken die de Heer Jezus hier noemt, dat demonstreert of laat zien wat dat zo belangrijk is aangaande cruciform discipelschap, dat kunnen we begrijpen. Maar wat heeft cruciform discipelschap nu te maken met huwelijk en echtscheiding? Dat is niet zo voor de hand liggend. Vandaar dat er ook velen denken dat de Heer Jezus hier de verhaallijn loslaat, en dat er hier een volledig nieuw onderwerp begint. Nu, ik ben daar persoonlijk niet van overtuigd. Want, als het nu gaat om die elementaire kenmerken die moeten gezien worden, dienaar van allen zijn, de allerkleinste verwelkomen, de ander niet uitsluiten, niemand te val brengen, onderlinge vrede bewaren. Waar is de kans het grootst dat ik mij, net als Jezus' discipelen in die omstandigheden, mij ga misdragen naar de ander? Ik ga nu een aantal vragen voor uw aandacht brengen. Je moet niet antwoorden, maar je moet u laten bezinken. Waar dreig ik het meest in de verleiding te komen om de grootste te willen zijn? Waar vind ik het zeer belangrijk dat ik naar mijn wensen ontvangen word? Waar loop ik het grootste gevaar om in conflicten de onderlinge vrede niet te bewaren? Waar is het risico het hoogst dat ik de ander naar beneden haal, naar beneden duw, omdat ik mij onzeker voel of omdat ik mij bedreigd voel? Waar zal ik in aanwezigheid van anderen mij en mijn positie het meest bedreigd voelen? Voel je komen dat ik naartoe wil? Want wat is de meest fundamentele relatie naar onze genderdiversiteit in de schrift? Twee zullen tot één vlees zijn, zegt de Heer Jezus, zodat ze niet meer twee, maar één vlees zijn. Dus, wat we hier vinden, is de kleinste eenheid waar dat cruciform discipelschap en gemeenschap moet zich gaan uiten. Deze kenmerken dat we met elkaar overdenken, die zijn essentieel voor het functioneren van gemeenschapsrelaties, en dat begint in uw huwelijk. Want als daar cruciform discipelschap niet tot uiting komt, in die kleinste eenheid, hoe gaat het dan tot uiting komen in een gemeenschap van gelovigen? Dus voor mij is dat echt een sublieme keuze van Marcus om dat onderwijs hier tussen te zetten. Want de meest voor de hand liggende plaats, waar al het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën zich manifesteert, is in onze huwelijksrelaties. Kan je mij volgen?
Cruciform. Nu wat zeggen.
Wel, discipelschap, zoals de Heer het ons voorstelt, de weg van het kruis. Crucifix, kan je toch, hé? Is een kruis. Dus cruciform discipelschap wil zeggen, discipelschap in navolging van de Heer Jezus, uw kruis opnemen en de Heer Jezus achterna gaan. Ik onderscheid af, omdat de discipelen van meet af aan als discipelen waren geroepen, maar voor hen veranderde alles nu dat de Heer Jezus naar Jeruzalem ging en duidelijk miek van, kijk, dat is mijn weg dat ik ga. En wat zien we dat ze het niet begrijpen en dat ze er niet mee akkoord zijn? Want wat zegt Petrus tegen de Heer Jezus? Maar dat gaat u geen zin overkomen, niet? Dus moeten zij zelf ook zich vereenzelvigen met de Heer Jezus en hem achterna gaan. En dat noem ik cruciform discipelschap. Kan je mee volgen? Dus daarom is dit zo belangrijk, mensen. Al die karakteristieken die we tot nu toe overdacht hebben, vormen eigenlijk het waterwerk van Gods nieuwe Exodus, verlossing van zijn heilig volk. En door de Exodus zet God dat volk apart voor zich, om voor hem een heilig volk te zijn. En dat zijn de kenmerken die moeten gezien worden. Waarvan dat onderstroom eigenlijk ware liefde is. Nu, liefde is zo'n uitgehold woord onder christenen, dat ik spreek over zorg en bekommernis hebben. Dat is ware liefde. Dat is wat er toch tot uiting komt, ook in die kenmerk. Ja? Maar dat even terzijde. Dus, gezien vanuit dat oogpunt, mensen, moet er een moment bij stilstaan. Ik wil een contrast maken. We hebben hier de Farizeeën zien komen naar de Heer Jezus. Farizeeën waarvan je weet dat ze zich afzonderen en zich heiligen voor de Heere God. En wat zijn ze, meester? Hoe dienen wij onze echtgenotes lief te hebben en zelfopoffering te betonen? Is dat een vraag? Nee. Meester, hoe kunnen we van onze vrouwen afgeraken? Dat is een vraag. Maar besef je hoe bizar dat is? Besef je welke geest dat er daarachter schuil gaat? Niet de geest van God, maar de geest van de tegenstander, die verdeeldheid zaait, maar geen eenheid brengt. Ja. Dus zie hoe belangrijk dat dit onderwijs wel is in die ganse context van cruciform discipelschap. Het is de kleinste eenheid waar dat dit moet gevonden worden. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Oké, dan gaan we een stapje verder. Want dan vinden we dat opnieuw er kinderen gebracht worden bij de Heer Jezus. Opnieuw wordt dat onderwerp kinderen ons voor de aandacht gebracht. En wat gebeurt er in feite in Marcus hoofdstuk 10 vers 1 tot 9? Het onderwerp was al aan bod gekomen in Marcus 9 vers 36 tot 37. En ik ga toch wel ook een beetje het verband tussen beiden laten zien. Maar wat de Heer Jezus daar in Marcus 9, vers 36 en 37 hen getoond had, dat het vele malen belangrijker is hoe dat jij anderen ontvangt in plaats van hoe dat jij ontvangen wordt, dat gaat de Heer Jezus nu demonstreren in dit gedeelte aan zijn discipelen. Hij toont aan hen ook wat hij leert. Hij brengt het in praktijk. Nu, weet goed, de aanleiding dat de Heer Jezus een kind nam en in het midden plaatste in Marcus 9, vers 36, de aanleiding was de onderlinge twist. Wie onder hen nu de grootste was, weet je nog? Want wat we nu gaan zien in dit kleine stukje is dat de Heer Jezus gaat duidelijk maken dat het koninkrijk, dat dat behoort aan mensen die tot Jezus komen als kinderen. Wat bedoel je daarmee? Mensen die tot Christus komen zonder status, zonder aanzien, die niet groot van zichzelf denken. Ja? Op het koninkrijk kan niemand aanspraak maken, gaat de Christus duidelijk maken, want het is nu eenmaal geen verdienste. En daarin is iedereen gelijk. Er is niemand die groter is dan de ander. Niemand kan zich beroepen dat hij belangrijker is of dat hij groter is dan de ander. In het koninkrijk van God is er geen sociale ladder. In Christus is er geen genderonderscheid tussen man en vrouw, is er geen klasseonderscheid tussen slaaf en vrije, en is er ook geen rassenonderscheid tussen Jood of heiden. Al die categorieën die wereldwijd in alle culturen zorgen voor onderscheid tussen aanzienlijken en tweederangsburgers, die zijn onbestaand in het koninkrijk van God. En die moeten ook onbestaand zijn in die nieuwe gemeenschap die de Jezus rondom zich aan het bouwen is. Die nieuwe Exodus-gemeenschap. Dus de discipelen vinden aanzien wel heel belangrijk. Anders gaan die discussiëren. Nee, wie dat er de grootste is? En nu gaat er eens nog een stapje verder gaan met dit onderwijs. Er is wat overlapping, maar er is hier ook een heel belangrijk punt dat de Heer Jezus ons wil laten zien. Hij verwacht van al zijn discipelen een kinderlijke houding. En dat betekent allereerst afhankelijk zijn en ontvankelijk zijn. Ja, kleine kinderen hebben nu eenmaal niets aan te bieden. Nee? Die kunnen zichzelf ook niet aanbevelen, die hebben niets om zich op te beroemen of te beroepen. Alleen afhankelijk en ontvankelijk zijn. En dat is de houding die vereist is om deel te kunnen krijgen aan het koninkrijk. Dus wat is de situatie hier? Het is belangrijk om daar toch weer een beetje zicht op te krijgen. De Heer Jezus is kennelijk in huis en er zijn een heel aantal ouders die met hun kleine kinderen bij de Heer Jezus komen en die verlangen dat de Heer Jezus hen zou zegenen. Nu de discipelen, zo vinden we hier, en dat is een hele sterke uitdrukking, de discipelen gaan die ouders bestraffen. Het woord dat hier gebruikt wordt voor bestraffen is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de Heer Jezus die die demonen bestraft, die de zee bestraft. Dus dat is een heel krachtige uitdrukking. Dus wat vinden we dat de discipelen er helemaal niet mee opgezet zijn, dat die ouders met die kleine kinderen de Heer Jezus lastig vallen? Ja, ze gaan er wel een goede reden voor gehad hebben. Maar het punt is, en dat is hier de hele zaak, dat zij hen verhinderen om met hun kinderen tot de Heer Jezus te kunnen komen. Verhinderen. Lieve mensen, is dit de eerste maal dat de discipelen iemand willen verhinderen voor een ander tot zegen te zijn? Is dat de eerste keer dat we dat tegenkomen? Nee, want in Markus 9, vers 38 was daar Johannes. En wat zegt hij tegen de Jezus? Jezus, maar niemand zien demonen uitdrijven in uw naam, en men het hem verhindert, omdat hij niet bij onze club hoort. Dus opnieuw vinden we dat de discipelen iemand willen verhinderen tot zegen te zijn. En wie is nu dat ze willen verhinderen tot zegen te zijn? Maar ze verhinderen niet alleen die kinderen om bij de Heer Jezus te komen, maar ze verhinderen ook dat de Heer Jezus deze kinderen tot zegen kan zijn. Ja. Dus kun je begrijpen waarom dat de Heer Jezus daar helemaal niet mee opgezet is? Zij gaan verhinderen dat deze kinderen door de Heer Jezus gezegen worden, want in hun ogen zijn die kinderen niet belangrijk genoeg. Ja, moest die andere man die straks komt, moest die hem komen? Maar hem gaan ze niet verhinderen om bij de Heer Jezus te komen. Een belangrijk man, hè? Met veel aanzien. Maar die kinderen zijn niet belangrijk genoeg voor hen. Ja. Dus de Heer Jezus is diep verontwaardigd. Hij zou voor minder, hè? Hij is er nu nog niks van begrepen. Dus wat vinden we nog steeds bij hen? Ze zitten nog altijd in hetzelfde bootje, en ik bedoel dat heel bewust zo. Ze maken nog altijd onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke mensen. Tussen groten en kleinen. Tussen eersten en laatsten. En ze zitten nog letterlijk in hetzelfde bootje als in Markus 8, vers 17 en 18. Weet je nog? Toen ze zich zorgen maakten dat ze geen brood mee hadden, dat de Heer zegt, pas op voor zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. En dat dringt helemaal niet door bij hen. En wat zegt de Heer? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet? En hebt u oren en hoort u niet? Kennelijk zitten ze nog altijd in die situatie, want welk zuurdeeg wordt hier wederom openbaar? Wie trekt er cirkeltjes onder Gods volk? Wie maakt er onderscheid tussen groten en kleinen? Wie wilde Jezus verhinderen goed te doen op de Sabbat? Dus dit is de stuurdeeg van de Farizeeën. Dat is dezelfde geest die in hen openbaar wordt, zie je dat? Dus het zijn die dingen dat je iedere keer terug moet zien te ontdekken, vanuit het onderwijs dat je al gekregen hebt. Kan je een beetje volgen? Dan gaan we een stapje verder. Nu, je ziet heel duidelijk, het is de tweede passage dat het gaat over kinderen. In die eerste passage, 9 vers 36, zegt de Heer Jezus, wie één van zulke kinderen ontvangt, dat hij een kind in het midden heeft geplaatst. Wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En nu zien we dat de Heer Jezus zegt, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnen gaan. Dus, kinderen ontvangen, het koninkrijk ontvangen, wat is eigenlijk de connectie tussen die beiden? Is daar een duidelijk verband? Waarom is het nu zo belangrijk om die kleinen te ontvangen? Herinnert u, alles begon bij het feit dat de discipelen twisten wie van hen nu de grootste is, wie het meeste aanzien heeft, wie het meest status heeft onder hen. Nu, als dat je doel is, de grootste zijn, ja, ga je toch niet inlaten met kleinen? Want kleinen, dat geeft toch geen enkel toegevoegde waarde in je leven? En als je bekommerd bent over hoe de andere mensen over je denken, dan ga je toch niet met de kleinen inlaten? Ja, want ermee gezien worden op straat, dat is nadelig voor je aanzien. Denk maar dat de Heer Jezus schuin bekeken wordt wanneer hij zich inlaat met die kleinen, met die hoeren en die tollenaars en die zondaars. Niet goed voor je reputatie? Dus als je daarop uit bent, ga je niet bekommeren, ga je niet inlaten met die kleinen. Maar dat is wel heel problematisch, hè? Want, wat leren we nu? Ja, dat je net als één van hen moet worden, om überhaupt het koninkrijk van God te kunnen ontvangen. Dus als je er al niet mee inlaat, zegt het al veel over hoe dat je over jezelf denkt, en zegt de Heer Jezus van, kijk, je moet wel als één van hen worden om het koninkrijk te kunnen ontvangen. Dus is het wel heel belangrijk hoe dat je met hen omgaat. Zie je de connectie? Want de Heer Jezus zegt heel nadrukkelijk, het koninkrijk behoort aan mensen die tot Jezus komen als kinderen zonder status, die niet groot van zich denken, zonder aanzien. Dus het is een vereiste om te kunnen het koninkrijk binnengaan. Het gaat hem niet enkel maar over die kleinen, dat de Heer Jezus zegt, ja, die kleinen kunnen, aan hen behoort het koninkrijk van God. Als de zodanigen. Dus ik hoop dat je kan volgen dat je één van hen moet worden om het koninkrijk van God te kunnen ontvangen. Dus van het moment dat je onderscheidt van anderen, is dat gewoon niet mogelijk, zegt de Heer Jezus, om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu, in die beide gevallen, zowel in Marcus 9, als hier in Marcus 10 zie je dat het hier gaat om hele kleine kinderen, want hij neemt ze in zijn armen en legt hen de handen op en zegent hen. Dat doe je met kleine kinderen. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Wel, het is dan wel heel opmerkelijk dat het hier gaat om allerkleinsten, die nog niet verantwoordelijk zijn voor zichzelf, die naar de Joodse traditie nog geen zoon of dochter van het gebod zijn, hè? Bar of bat mitzwa. Dat word je pas op je 13 jaar. Want 13 jaar is de leeftijd waarop dat kinderen toetreden tot de gemeenschap van de volwassenen. Vanaf dat moment worden ze eigenlijk zelf verantwoordelijk om zich aan al de voorschriften van de Torah, aan de geboden te houden. Tot op die leeftijd zijn het altijd de ouders die verantwoordelijk zijn. Vanaf dat moment zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen daden. Dus het is heel belangrijk dat deze kleine kinderen dus ook nog niet verantwoordelijk zijn om de wet na te leven. Dat maakt geen deel uit van hun leefwereld. Dat is ook een beetje logisch, denk ik. Een klein kind begrijpt de wet niet en kan bij gevolg dan ook toch geen rekenschap afleggen. Ja? Nu, waarom onderstreep ik dat? Ik ga eerst vertellen waar ik naartoe ga. Omdat de Heer Jezus hier heel duidelijk wil laten zien dat ingaan in het koninkrijk, dat dat niks van doen heeft met Torah-naleving. Het zijn de zodanigen, zegt de Heer Jezus, die kleine kinderen, de zodanigen aan wie dat het Koninkrijk van God toe behoort. Ja. Misschien zou je zeggen, Jos, is dat nu belangrijk? Ja, voor mij is dat heel belangrijk, dat je duidelijk ziet dat ingaan in het Koninkrijk, dat dat niet afhankelijk is van gerechtigheid die naar de wet is. En zeker hier, op dit moment, waarom vind ik dat zo belangrijk? Wel, mag ik u vragen, wie komt er straks naar de Heer Jezus? En wat is zijn vraag? Om? Of? Om het Koninkrijk? Dus zie je hoe die twee, en dat wil ik toch heel duidelijk laten zien, die beide gebeurtenissen dienen samen begrepen te worden. Je kan ze niet van elkaar scheiden. Onmogelijk. Anders ga je de mist in. En ga je wat dat vervolgens gebeurt, verkeerd begrijpen. Wat dat heel vaak gebeurt. Dat gaan we straks zien. Dus het is heel belangrijk dat je oog krijgt voor het feit dat inderdaad de Heer Jezus van die allerkleinste, die absoluut nog niet de wet naleven, dat behoort nog niet eens tot hun leefwereld, dat hij zegt, van de zodanigen is het Koninkrijk van God. Ja. Dus wederom gaat het verder dan enkel maar die kleine babytjes. Dus waarom wil ik dat onderstrepen? Je moet ook letten op de overgang. We gaan hier van de kleinsten naar eens iemand die bij de grootsten behoort. Hè? Een rijke man die trouw de Torah nageleefd heeft, die naar Joodse normen een rechtvaardige is. Ja. En dat wordt onderstreept als je ziet dat deze passage ook eindigt, wanneer de Heer Jezus doelende op die man zegt, vele eersten, zoals hij, zullen de laatste zijn, en de laatsten de eerste. We gaan van de kleinsten, aan wie dat het koninkrijk toebehoort, naar de grootste, een eerste, maar die eigenlijk bij de laatste zal horen. Zie je het verband? Laten we een stukje verder gaan. We vinden dat de Heer Jezus naar buiten hing de weg op. De weg op. Moet wel in je oren klinken, als je het Marcus Evangelie leest, in de wegsectie. We vinden dat er iemand heel snel op de Heer Jezus afkomt en voor hem op de knieën valt. Nu, die persoon hier die beschreven wordt in dit gedeelte, is algemeen, voor iedereen die hem ziet, iemand die veel aanzien geniet voor het aangezicht van God. Hij is een man met status, met aanzien, die veel rijkdom bezit en die bovendien een trouwe navolger van de Torah is. Als er iemand is die naar hun visie de eerste is om het koninkrijk in te gaan, dan is het deze persoon wel. Die persoon is voor elke moeder in Israël de ideale schoonzoon. En wat vinden we wel? Dat deze man, evenals Paulus, zichzelf als onberispelijk beschouwt naar de wet. Want wat zegt hij heel duidelijk als de Heer Jezus hem de geboden met betrekking tot de naaste voorhoudt? Dat hij dit van zijn jeugd aan heeft gedaan. Dus hij beschouwt zich net zoals Paulus als iemand die onberispelijk is naar de wet. Maar jullie weten even goed dat ook Paulus moest afstand nemen van zijn gerechtigheid naar de wet en worden als een kind. Want Paulus die zag heel duidelijk in, vooral na die ontmoeting met de Heer Jezus op de weg naar Damascus, dat Torah-naleving dat hij hem geen opstandingsleven kon geven en dat hij daardoor geen deel kon krijgen aan de geest. Daarom legt daar ook de nadruk op, Jezus gaat de weg op. Je weet welke weg dat het is, de heilige weg. De heilige weg had hij op, maar deze man nog niet, hè. Ik vind dat die man nog niet op de weg bevindt. En dat hij snel op de Heer Jezus komt aangelopen hier. En hij valt voor hem op de knieën. Ik ben al veel mensen naar de Heer Jezus zien komen. Momenten nog niet te veel zien op hun knieën vallen, hè, voor de Heer Jezus. Weinige mensen die de Heer Jezus op deze wijze benaderen. En er is geen enkele reden om de oprechtheid en de eerlijkheid van deze man in twijfel te trekken. Nergens is er ook maar één spoor dat die man in wat hij doet, dat zijn eerbetoon niet oprecht gemeend is. Maar inderdaad, zoals Christophe aangeeft, en dat is het hele punt, en vele uitleggingen komt erop neer, dat deze man eigenlijk een veinzende huichelaar is, die hier door de Heer Jezus ontmaskerd wordt. En als je zo dit gedeelte leest, dan ga je de revolutionaire woorden van de Heer Jezus hier volledig ontkrachten en gaat heel de betekenis van dit gedeelte verloren. Want hoe je het ook draait of keert, let op de reactie van de discipelen. De mensen zijn wel zwaar gechoqueerd door wat de Heer Jezus zegt. Zwaar gechoqueerd, hè? Maar goed, ik hoop het u duidelijk te maken. Stapje per stapje. Want deze man komt toch wel met een heel ernstige vraag, hè? Rabbi, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? En u noemt hem goede meester. Dat betekent dat hij Jezus respecteert als een goede leraar, een autoriteit in de schriften, een leraar met gezag. Ja. Nu, wat zou eigenlijk de reden kunnen zijn voor zijn vraag? Laten we daar een keer een secondje bij stilstaan. Zoekt deze man ergens bevestiging bij de Heer Jezus dat hij zich al op de juiste weg bevindt? Of moeten we het zien naar de situatie? Want onder de rabbies was er een aanhoudend debat rond het naleven van de Torah. Wat is nu het grootste gebod? Wat is nu belangrijk? En je zet drie rabbies samen en je hebt vier verschillende meningen. Dus vanuit dat oogpunt is het heel goed aannemelijk dat deze man tot de Heer Jezus komt en nu eigenlijk van de autoriteit Jezus wil weten. Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar, Heer? Wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Wat is jouw mening, Rabbi Jezus? Ik geloof dat je het in die richting moet zoeken. Nu, dat die man die vraag stelt, is sowieso al voor velen een beetje vreemd, aangezien dat in Leviticus hoofdstuk 18, vers 4 en vers 5 staat, mijn verordeningen, zegt Jahweh, zult gij volbrengen en mijn inzettingen in acht nemen en daarnaar wandelen, de mens die ze doet, zal daardoor leven, ik ben Jahweh. Nu, moet je eerlijk zeggen, in de dagen van de Heer Jezus hebben we daar geen bewijs van, maar we weten wel in latere tradities dat de leraars onder Israël daardoor leven, door het houden van de wet, dit begrepen als eeuwig leven. Dus dat betekent dat als je nauwgezet de Torah naleefde, had je automatisch deel aan het eeuwig leven. Nu, dat is niet de betekenis van die woorden. Paulus is daar ook duidelijk over. De betekenis hier is dat de Heer eigenlijk wil zeggen, kijk, als je leeft naar de Torah, dan ga je in dit bestaan, het gezegende leven zoals ik het bedoeld heb, ga je waarlijk leren kennen. Het leven, het dagelijkse leven. Want te leven onder Torah is toch wel een gezegend leven. Ik bedoel niet hoe dat de fariseeën er iets van gemaakt hebben, maar hoe dat God het oorspronkelijk bedoeld heeft, is dat wel een gezegende levenswijze uiteindelijk. Anders zouden we Psalm 119 niet hebben, hè? Want Psalm 119 is de langste psalm die juist dat onder woorden brengt. Hoe gezegend dat het is om te leven vanuit Gods heerlijke onderwijzing, of niet? Ja. Dus het gaat om het leven vanuit het heerlijke onderwijs dat God gegeven heeft. Dat is het leven zoals God het heeft bedoeld onder het oude verbond. Daar gaat dit gedeelte over. Nu, waarom zeg ik dat nadrukkelijk? Omdat veel christenen de dag vandaag denken dat dit inderdaad ook gaat over eeuwig leven. Ja, Torah naleving, dat is een weg tot het eeuwige leven. En het dan ook de andere weg, Jezus. Vooral de fans van Israël denken zo. Maar ze kunnen wel niet anders, hè? Snap je wat ik bedoel? Maar wat wil de Heer Jezus eigenlijk aangeven met, ja, ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden om dat te begrijpen. Het antwoord dat de Heer Jezus geeft is toch wel heel geheimzinnig en behoorlijk diepzinnig ook. Jezus echter zei tot hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één God. Ik persoonlijk geloof, en dat wil ik u een beetje laten zien, dat de Heer Jezus daarmee aangeeft van, kijk, beste man, vermits God alleen goed is en het leven bezit, is hij ook de enige die die vraag kan beantwoorden. Niet Rabbi Pier of Rabbi Paul, maar de Heer God. Hoe kom ik daarbij? Wel, omdat na de zinsbouw Jezus antwoord treffend veel gelijkenis vertoont in Markus 2, vers 7. Weet je nog, die hele kwestie rond zondeverheving? Toen de Heer Jezus tegen de man zei, je zonden zijn vergeven. Waarom spreekt deze zo heilaster? Wie kan zonde vergeven dan één God? De zinsopbouw in de oorspronkelijke taal is nagenoeg hetzelfde. Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één God. Dus ik geloof dat de Heer Jezus, en ook Marcus door het zo weer te geven, ons iets heel duidelijk wil laten zien. Kijk, als de Heer Jezus zonde vergeeft, en inderdaad, God alleen maar kan zonde vergeven, wat zegt dat over de Heer Jezus? Als niemand goed is, dan God alleen, en God alleen het antwoord kan geven op die vraag, en Jezus gaat die vraag beantwoorden. Inderdaad, er is niemand die dat antwoord kan geven op deze vraag. En de Heer Jezus wil deze man doen nadenken. Als hij zegt, waarom noemt u mij goed? Dan wil hij dat niet meer aangeven dat hij niet goed is. Maar als je mij goed noemt, want hij benadert hem als een goede rabbi, maar eigenlijk wil de Heer Jezus hem doen nadenken, is hij dan alleen maar een goede rabbi? Hij wil deze man doen nadenken over zijn eigen woorden die hij tot de Heer Jezus spreekt. En let op wat dat er nu volgt, en dat is zo belangrijk. Want inderdaad, hij gaat wat dat God gesproken heeft herhalen, al de geboden die betrekking hebben op de naaste. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat er iets aan toevoegen. Volg mij. Maar wie kan er zich dat permitteren om iets toe te voegen aan het woord dat Jahweh gesproken heeft? Wie kan er iets toevoegen? Jahweh alleen kan dat, hè? Maar ik ga heel die tussenzin weglaten. Eén ding ontbreekt u, ga heel verkoop alles wat u hebt en heeft het aan de armen, dat laten we volledig weg. Eén ding ontbreekt u, kom en volg mij. Dat is de essentie. Die tussenzin is enkel nodig omdat u zo hem kunnen volgen. Het is dat die hem verhindert om Jezus te kunnen volgen. Dus de oproep is, kom en volg mij. Want aan niemand anders vraagt de Heer Jezus dat, hè? Dat is hier een heel uitzonderlijke situatie. En dat zal ook duidelijk worden waarom. Dus zie je, hij gaat het onderwijs herhalen en hij gaat er dan iets aan toevoegen. Eén ding ontbreekt u, zegt hij. Volg mij. Ik vind het al wel heel bijzonder. Dat zegt veel hoe dat de Heer Jezus over zichzelf denkt. Hé. Hij wil aangeven dat hij de enige weg is om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Zie je dat? Nu wat dat opvalt in het antwoord van de Heer Jezus, de geboden kent u, zegt hij. En dan citeert hij die geboden die enkel betrekking hebben op de naaste. Je naaste liefhebben als jezelf. Dus wat dat ook voor iedereen zichtbaar is. Ja, dat is wel belangrijk om dat hier te zien. En waarom niet de eerste geboden? Wel, ik geloof, God liefhebben boven alles. Dat gaat nu blijken als deze man gehoor zal geven. Is dat belangrijk? Gehoor geven in Marcus Evangelie? Dus in tegenstelling tot de kleine vinden we hier heel nadrukkelijk dat deze man de geboden van de wet kent. Jezus zegt het hem en hij zegt dat hij het heeft gedaan vanaf zijn bar mitzwa. Vanaf zijn jeugd aan, hè? Dat bedoelt hij te zeggen. Vanaf het moment dat ik opgenomen werd onder de volwassenen en verantwoordelijk werd voor mijn eigen daden, heb ik dit nauwkeurig onderhouden. En er is geen enkele aanleiding hier om daaraan te twijfelen. Want de Heer Jezus zegt niet van, nee. U liegt. Het is geen waar. Wat is Jezus' reactie? Je had hem lief. Is bewogen, inderdaad. Hij heeft hem lief. En daar kan maar één reden voor zijn, dat de Torah zijn werk heeft gedaan in zijn leven van die man. Want waartoe was de Torah gegeven? De wet, zegt Paulus, is onze opvoeder geweest tot Christus. De wet heeft ons in verzekerde bewaring gehouden tot op Christus. Dus als deze man nauwkeurig alle voorschriften heeft nageleefd, en nu komt de Heer Jezus naar hem toe. Nu komt Christus, wat de wet naar vooruit wijst. Dan heeft die wet toch gedaan wat hij moest doen. Dus de Heer Jezus veroordeelt deze man niet. Moest deze man niet oprecht zijn, dan zou de Heer Jezus daar direct op reageren. Dat is hier helemaal het punt niet. ga dat nog proberen duidelijker te tonen, naarmate dat we vorderen. Want als de Heer Jezus tegen hem zegt, één ding ontbreekt u, dan heet hij, ja, zegt men dan, er ontbreekt iets aan hem. Dus hij heeft niet voldaan aan alle wetten. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Jezus is niet de oud-testamentische versie van Billy Graham, hé? Dat is er helemaal punt niet. Dat is een klassieke uitdrukking onder de rabbies. Er is inderdaad één iets tekort om volwaardig en rechtvaardig te zijn. Dat is een feit. Maar het is niet dat hij de vinger gaat leggen op een gebod dat hij niet heeft nageleefd. Dat is hier helemaal het punt niet. Mensen die dat denken, die gaan van een foute vooronderstelling uit. Die gaan van de vooronderstelling uit, als hij zonder gebrek is, zou hij eeuwig leven ontvangen. Terwijl dat de schrift heel nadrukkelijk zegt, dat op grond van Torah-naleving, rechtvaardigheid naar de wet, kan je geen eeuwig leven ontvangen. Dus zie, die mensen vertrekken van een foute veronderstelling. De wet kon geen leven geven in mensen, zelfs niet aan mensen die onberispelijk wandelen naar de wet. Paulus zegt het ook, hij was toch ook geen leugenaar? Deze man is ook in dat geval niks op aan te maken. Dus, wat dat hem ontbreekt, is de enige basis om leven te ontvangen sinds mensengeheugenis. Ja, ik overdrijf misschien een beetje, zegt Paulus in de Galatenbrief, door de wet wordt niemand voor God gerechtvaardigd, zie je? Want de rechtvaardige zal wat? Op grond van geloof leven.
Mag je dan veronderstellen dat de Heer Jezus hier tegen die man een bedekte dame probeert te doen en hem duidelijk te maken dat hij de Messias is, die beloofd is?
Veel meer dan dat. De Heer Jezus wil wijzen op wie hij is en is veel meer dan de Messias. Het is Yahweh, hebben we gezien van in de opening van het evangelie, die tot zijn volk gekomen is. Ja? Als hij zegt, waarom zei je goede meester tegen mij? Messiassen zeggen dat niet. Alleen Yahweh kan zoiets zeggen. Ga altijd veel verder in de evangelie dan dat wij gewoon zijn te horen. Dus hij wil deze man doen nadenken over wie hij is. En de enige basis, wat dat hem ontbreekt, lieve mensen, is geloof. Niet zomaar geloof in God, maar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij nodig heeft. Dus het gaat hem niet, want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Dat is het probleem niet. Jezus is geen Calvinist of een gereformeerd baptist of een anderentist. Jezus is Yahweh de Heer. Het punt is niet dat er moet een streep op de carrosserie van die man gezocht worden. Het punt is hier dat hij nu Jezus moet volgen. Al zijn vertrouwen stellen in hem. Dat vinden we toch telkenmale in de schrift van bij het begin. Paulus wijst er ook op in Galaten. Zoals Abraham Gods geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Besef dan dat zij die op grond van geloof zijn en niet op grond van Torah-naleving zonen van Abraham zijn. Ja. Maar wat is het grote verschil tussen Abraham en wat de Heer Jezus verlangt van deze man? Wel, of dat je werkelijk op God vertrouwt, geloof in God hebt, je vertrouwen stelt, dat blijkt nu alleen als je Jezus volkomen vertrouwt. Ik kan niet zeggen nu, geloof in God, maar geloof niet in de Heer Jezus. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 14. Geloof in God, zegt hij, geloof ook in mij. Wat dan nu noodzakelijk is, nu Jezus gekomen is, nu de belofte gekomen is, dat hij moet Jezus navolgen, zie je? Hij moet al zijn eieren in Jezus' mandje leggen. Hij moet al zijn vertrouwen op hem stellen. Misschien zijn jullie allemaal zitten met al die bezitting, Jos. Oké. Hou goed voor de aandacht dat van bij het begin Yahweh belooft dat allen die getrouw de Torah navolgen, gezegend zullen worden. Dat is trouwens heel het patroon dat je ziet, al van bij het begin. Abraham werd rijkelijk gezegend, omdat hij wandelde met God. En kijk naar Job. Aan het eind van het verhaal is hij nog veel rijker dan voordien. Dus dat is een normaal patroon, lieve mensen. Ja. En wat we hier vinden, is een man die getrouw de Torah naleeft, de wet naleeft, en dat de wet ook rechtvaardig is. Want hij wordt bevestigd. En hoe wordt hij bevestigd? Wel, kijk naar zijn vele zegeningen, zijn vastgoed en zijn shekels op de bank. Dat is het tastbaar bewijs dat hij een rechtvaardig man is voor zijn volksgenoten. Ja? Die zegeningen zijn daar het bewijs van, dat hij getrouw de Tora navolgt.
En voor de fariseeën, totaal, en dat was oké toen.
Absoluut. Daarom werd er ook gestreefd niet naar rijkdom en naar bezittingen, omdat dat het tastbaar bewijs is dat je gezegend bent door God. Het feit dat de Jezus ook die geboden citeert naar de naaste, iedereen was getuige dat hij naar die geboden, dat hij die zichtbaar naleefde. En iedereen was getuige dat hij door God bevestigd werd door zijn zichtbare, tastbare zegeningen. Dat zijn de twee identiteitskenmerken van een tzaddik, van een rechtvaardige. Dat zijn twee zijden van een muntstuk die je niet van elkaar kan of mag scheiden. Dus wat de Heer Jezus eigenlijk hem op aanstuurt, is dat hij twee zaken moet loslaten. Hij moest zijn gerechtigheid naar de wet loslaten en hij moest zijn bevestigende zegeningen loslaten, allebei. Anders kan hij de Heer Jezus niet navolgen. Nu, wat zien we? Wat is zijn reactie daarop? Hij krijgt nu antwoord op zijn vraag, maar hij wordt er niet gelukkig van. Hij gaat bedroefd weg. En nu mag je daar ook weer niet naartoe kijken met uw westerse, materialistische, kapitalistische bril. Want daar hebben we de neiging toe. Dan denken we, je hangt vast aan zijn bezit. Niet in eerste instantie.
Het is een levenspatroon tot nu toe dat we dat doen.
Het is gans zijn identiteit.
Levenspatroon, dat hij alles dat hij gewoon is in zijn handelen, zijn dagdagelijkse bezigheid, hoe dat hij in het leven stoort, hoe dat hij...
Ja, maar neemt dat van hem weg en je niets meer over. Het is lekker of je van een biker zijn colors wegneemt. Wat is die toen nog? Alles wat die man groot maakt, dan moet hij kennelijk opgeven van de Heer Jezus. Zijn Torah-gerechtigheid, zijn rijkdommen, zijn overvloed aan zegeningen, dat geeft hem identiteit onder zijn volk. Dat onderscheidt hem van zoveel andere mensen. Dat geeft hem aanzien, dat geeft hem respect, dat geeft hem status, dat geeft hem macht. En dat moet allemaal verdwijnen. Hoe het komen waar dat naartoe gaat? En let een keer op de impact dat die woorden van de Heer Jezus hebben op de discipelen. Dan zegt de Heer Jezus, hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het Koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen stonden verbaasd over zijn woorden. Ze kunnen gewoon hun eigen oren niet geloven. Ja, zegt de Heer Jezus, dat is makkelijker dan een kameel door het oog van de naald gaat, dat een rijke in gerechtigheid, rijk in vermogen, het Koninkrijk van God binnengaat. Wat is hun reactie? En gewoon totaal onthutst. Als deze man dat hier al niet kan redden, wat voor hoop rest ons dan nog? Dat is het eerste dat ze moeten aan denken, nee? Want deze man is een rolmodel. Snap je? Dat is het hele punt hier.
Dan de fariseeën nog zo reageerden en ze zeggen, oké, de discipelen dan dingen komen ontsnappen.
Nou, maar van hen is nog niet zo duidelijk dat Torah-naleving niks van doen heeft om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Ja? Nu, onmogelijk. Wat is dat eigenlijk de reden van? Waarom is dit onmogelijk? Wel, heel eenvoudig, lieve mensen. Jezus vormt niet het middelpunt van zijn bestaan. De leven draait hier rond de Heer Jezus. Want dat is wat de Heer Jezus uiteindelijk naartoe gaat. Als hij zegt, voor mensen is het onmogelijk. Ja, het gaat er niet om wat wij kunnen doen, he? Het gaat er hem om wat dat God doet. En wat dat God doet, lieve mensen, dan neemt de Heer Jezus nu toch wel de centrale plaats in, zeker? Dat is het hele punt. Daarom, wat klonk er op de berg? Hoort hem. Naar hem moet je horen. Hem moet je navolgen, niet met de Torah, maar de Heer Jezus navolgen. De Heer Jezus is de belichaming van al wat dat God van mensen verwacht. Het is toch naar zijn beeld dat moet veranderd worden? We moeten toch worden zoals hij? Ja? Dus het gaat hem niet om regels, hè? En daar wil ik toch wel nog even bij stilstaan, eigenlijk om het gedeelte af te ronden, want ik ga niet door tot het einde. Ik wil dat je die dingen waar we nu over denken, heel goed ziet. Want ik geloof dat er ook een heel belangrijke waarschuwing in ligt voor ons. Want hoe vaak hoor je niet onder evangelische christenen in Vlaanderen dat de 10 geboden, dat de leidraad is, de gedragscode voor hun dagelijks leven. Ik overdrijf niet, ik dat zeg. En men heeft het ook heel moeilijk in ons land, omdat men ervaart dat de christelijke normen en waarden aan het vervagen zijn. En iedereen vindt dat belangrijk. Pas op, begrijp ik dat wel, dat mensen christelijke normen en waarden belangrijk vinden, maar is de Heer Jezus dan gekomen om ons een setje ethische normen en waarden bij te brengen? Om ons aan te sporen om de 10 geboden te bewaren? Begrijp je dat naartoe wel? De Heer Jezus roept ons op, niet om de 10 geboden te bewaren, normen en waarden in ons leven, maar je roept ons op om hem na te volgen. Ja. Dat is een oproep. Volg mij na. Dat betekent dat zijn agenda, dat jouw agenda wordt. Dat zijn karakter in jou gevormd wordt. En dat je zijn verlangens najaagt. Dat is hem navolgen. Cruciform discipelschap, dat is meer dan je neus proper houden en niet zondigen. Hè. Probeer dat te vermijden in je leven. Christelijke normen en waarden nastreven. En God in je leven betrekken. Of voor de meeste christenen stopt dat daar, hè. Ze zijn al heel content als ze dat kunnen doen. Maar dat is niet wat cruciform discipelschap is, hè, mensen. Want uiteindelijk, wat nu commandant te geven, is hetgeen wat die jonge rijke jongeling deed. Hij leefde ook volgens de Torah. 10 geboden. Volgens Gods principes. De waarden van de Sinaï. Maar wat zegt de Heer Jezus? Volg mij na. En ik geloof dat dit ook voor ons opgetekend is, dat dit ons voor de aandacht zal gehouden worden. Want uiteindelijk, lieve mensen, is bij ons ook niet gevaar zoals bij de rijke jongeling. Hoeveel christenen zien in hun voorspoed in hun leven, in de zegening dat ze hebben, dat ze van God bevestigd worden, en berust daar ook in, dat goed is. Maar is het niet wat die rijke jongeling ook doet? Maar wat zien we bij die man, dat zijn verworven zegeningen, dat juist de verhindering is om de Heer Jezus na te volgen? En is daar het gevaar ook niet bij ons, dat de ontvangen zegening een verhindering zijn om dat uiteindelijk te doen wat de Heer Jezus van ons verlangt, hem navolgen? Ik zie daar een heel groot gevaar in. Ja. Dus ik wil het niet enkel maar tonen in zijn context, het komt ook heel dicht naar ons toe. Is dat nog onze passie, lieve mensen? Verlangen we te worden zoals de Heer Jezus? Willen we hem echt volgen? Willen we zijn agenda volgen? Willen we gevormd worden naar zijn karakter? Is het ons verlangen om te worden zoals onze meester? Is dat echt wat wij ons naar uitstrekken? Of zijn we bezig net zoals die man met onze zegening één voor één te tellen en ze te koesteren en er niet meer kunnen van loskomen? Begrijp je me dat naartoe wil? Het zit veel dichter of dat je op het eerste zicht zou denken. Hè? Een trouwe wandel en goede daden, dat weerspiegelt onze groeiende relatie met de Heer Jezus, als het goed is. Maar lieve mensen, dat is niet hetgeen wat ons toegang verleent tot het eeuwig leven. Hè? En het is zo'n gevaar om daarop te gaan vertrouwen. Dat met ons wel snor zit. Ja. Zelfverloochening, je kruis opnemen, dat is slechts de helft van het verhaal. He. Dan moet je ook Jezus gaan aanvolgen. He. Het is twee stappen. Want bij het eerste, daar ga je nog veel mensen voor vinden. En wat dat hier is, vooral aan die rijke jongeling, verkoopt alles, dat is niet moeilijk. Geld weggeven is niet moeilijk. He. Het is veel moeilijker voor die Jezus achterna te gaan. En worden zoals hem. En dat zijn agenda jouw agenda wordt. Dat zijn karakter jouw karakter wordt. Dat zijn verlangen en zijn visie jouw visie wordt. Dat is vele malen moeilijker.